Vandaag is het de vierde zondag van Advent. We zijn de derde. Later begonnen, maar goed. Het is in ieder geval Advent en het is een periode van verwachting. En vandaag gaat het over gehoorzaamheid. Maar ik wil eerst beginnen met iets anders. Een protest. Opgesteld door Juda namens het volk. En ik lees voor. Dit kan zo niet langer. Wat een ellende in dit land. We zijn het zat. Er moet nu echt verandering komen. Onze stem moet gehoord worden. Daarom laten we onze boodschap horen. We zijn boos, want er is ons onrecht aangedaan. We hebben geen eten meer. Honger en dorst. Er is geen geld. We kunnen niet rondkomen. De oogsten mislukken door de droogte. En als ze een keer lukken, worden de akkers geplunderd door die buitenlanders. We hebben offers gebracht, maar die hebben geen nut gehad. En het onderwijs, dat is ook al slecht. Ze vertellen alleen maar leugens aan onze kinderen. Het is allemaal negatief hier. Je wordt er negatief van. En dan onze veiligheid. We krijgen geen bescherming. We moeten zelf maar zorgen dat we veilig zijn. En hoe moet dat voor onze kinderen? We kunnen ze 's avonds niet eens naar buiten laten gaan, want er zijn ontvoeringen en overvallen. Die verhalen hoor je maar al te vaak. Er is geen inkomen, geen eten, geen onderwijs, geen hulp. Wie helpt ons? Degene die ons moet helpen, onze leider, de koning, die doet ook al niets. En laat ons nog extra belasting betalen ook. Hij moest zo nodig vriendjes zijn met die grote natie in het oosten. Daar hebben we al zoveel aan betaald. En wat is het resultaat? Een en al ellende. Al dat geweld in het land. Overvallen, vernielingen, aanslagen. We zijn het zat. We komen in opstand. We nemen wraak. We halen terug wat van ons is. Laat er toch eens iemand opstaan die de macht weer oppakt. Die ons bevrijdt van onze tegenstanders. Die weer rust brengt en ons volk weer met vaste hand leidt. Geef deze mensen een geel hesje. Zet ze in Frankrijk neer. En het is een protest, een verhaal, anno nu, 2018. Maar dit verhaal wat ik net voorlas, dit protest, het gaat niet over nu. Het gaat over een tijd, ruim 2500 jaar geleden, in Juda. Een tijd waarin Israël en Juda uit elkaar waren gevallen. Een tijd met veel onrust in dit land. Een tijd van aanvallende buitenlandse volken die dan weer wel en dan weer niet succes hadden. Een tijd van verbanning, van strijd, moeite en ellende voor dit volk. En juist in deze tijd, in deze hectische periode, was er een profeet, Jesaja. Jesaja heeft geprofeteerd onder vier koningen. In het Rijk Juda. Een klein rijk tussen grote rijken in. Een positie die niet makkelijk was. Vooral niet doordat grote rijken dit kleine landje graag wilden innemen en vernietigen. Maar telkens weer was de status van Juda werd niet bepaald door de omstandigheden. Het werd bepaald door de trouw van het koning en van het volk aan hun God. En Jesaja bracht een vreemde boodschap. Een boodschap van rampen. Van ballingschap en van duisternis. Ja, en af en toe had hij het wat over hoop. Over iemand die Juda zou bevrijden. Iemand die recht zou doen. Dat klonk nog wel goed. Maar ook iemand die zich zou laten vernederen en laten pijnigen voor de mensen. Dat klopte echt voor een meter. Dus daar hadden we ook niet heel veel aan. Hadden we daar echt niets aan? Laten we eens lezen wat Jesaja hierover gezegd had. In Jesaja 50, vanaf vers 4 tot 9, staat: God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baat uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. We zitten dus in de adventstijd, een tijd van verwachting. Maar wat verwachten we nu echt van kerst en van deze dienstknecht? En als onderwerp kreeg ik dus gehoorzaamheid mee. Ik was er zelf niet eens zo blij mee. En verwachting en gehoorzaamheid lijkt mij een slechte combinatie, zo op het eerste gezicht. Dus mijn vraag aan het begin van deze voorbereiding was dan ook, wat kan ik verwachten vanuit gehoorzaamheid? En in het stuk van Jesaja 50 gaat het weer over die dienstknecht, waar we het afgelopen week al over hebben. En wat een boodschap was dat. En vooral als je bedenkt dat het in die tijd afspeelde dat er oorlog was, dat er angst en onzekerheid was in het land. Dat er juist behoefte was aan een sterke bevrijder. Een koning die alle tegenstanders zou verslaan en rust en vrede zou brengen in dit land. En Jesaja, die brengt hier helemaal geen boodschap van een sterke leider. Over een koning die met groot machtsvertoon zou bevrijden. Die verwachting werd niet vervuld. Deze boodschap ging over iemand die gehoorzaam was, die zich liet vernederen en pijnigen, die beschimpt werd en bespuwd werd. Wat was dat nou voor hulp? Gehoorzaam je laten straffen? Waarvoor zou je dat nou doen? Want wat werd er toen juist verwacht van hun leiders? Ze verwachten sterke leiders, vechters, bevrijders. Leiders die voorop gingen, die met hun vuist op tafel sloegen, grote woorden spraken en nog grotere daden deden. En daar staat het geluid van Jesaja tegenover. Een geluid van een dienstknecht die gehoorzaam is, die zich laat pijnigen en laat vernederen. Die dienstknecht heeft wel het lef om te vragen wie hem zal veroordelen, wie hem tegemoet zal treden. Dus hij wist wel waarom hij het deed en wat voor effect het zou hebben. Maar waarom op deze manier? Ik zou het niet verwachten van een leider. En zo komen we wel op het punt waar ik echt mee worstelde. Want hoe kan de leider nou zoveel invloed hebben door gehoorzaam de weg te gaan van vernedering, de weg te gaan van dienen? En terwijl ik een stuk aan het lezen was, in het stuk in Jesaja, kwam ik een aantal kenmerken tegen die ik eigenlijk wel heel opvallend vond hier. Over deze dienstknecht. En kenmerken die naar mijn gevoel niet zo goed pasten en zelfs tegengesteld zijn aan onze behoeften als er onrecht wordt gedaan aan ons. En ik vond de drie erg opvallend. Daar wil ik ook even bij stilstaan. Allereerst, eerst stukje uit vers 4. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Als we kijken naar ons spreken, hoe doen wij dat dan? Hoe spreken wij over elkaar? Spreken we juist positieve woorden uit over elkaar? Spreken we woorden uit om op te beuren of te bemoedigen? Vaak praten we negatief of vanuit jaloersheid of egoïsme. En letten we op ons taalgebruik? Waarom zouden we dat überhaupt doen? En deze dienstknecht is juist in zijn spreken gericht op de ander. Hij beurt mensen op. Hij bemoedigt. Hij spreekt positieve woorden. Hij spreekt niet negatief over de ander, veroordeelt niet, trekt de aandacht niet naar zich toe. En wij kunnen van leren om onze woorden bemoedigend te laten zijn, om juist positief over de ander te spreken, om gericht op de ander te zijn, om de ander op te beuren, te versterken. Een gevolg hiervan is voor jezelf dat je gericht bent op de ander. Dat je liefde en betrokkenheid laat zien. En als we dit doen, worden we zelf ook weer gezegend door de invloed die je op de ander hebt en de ander weer op jou. Een tweede punt, kenmerk, vond ik wel heel mooi, is het volgende stukje. Dat elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Waar luisteren wij naar? Luisteren wij naar negatieve dingen, naar roddel? Naar dingen die ons negatief beïnvloeden? Of luisteren we juist naar het goede? Naar wat ons versterkt en ons opbouwt? En deze dienstknecht heeft juist in zijn luisteren aandacht voor de ander. Wat zegt de ander nu echt? Wat bedoelt hij? En hoe denkt God over de ander? Hij is niet egoïstisch. Het gaat niet om hem. Maar hij leidt en laat zich niet leiden door grote monden of sterke sprekers. En door te luisteren met echte aandacht voor elkaar, horen we wat er echt leeft bij de ander. En kunnen we daarop juist reageren met bemoediging en positiviteit. Door echt te luisteren kunnen we geluiden horen van vergeving en van liefde. En ook de stem van Gods geest kunnen we beter horen. Echte aandacht voor elkaar is juist bemoedigend. Je wordt gezien en je voelt je erkend als mens. En daardoor kan je zelf ook weer luisteren naar de ander. Het derde kenmerk vond ik eigenlijk wel het meest bijzondere. Was dat God de Heer zijn oor geopend heeft en hij geen verzet geboden heeft. Hij was niet teruggedeinsd. Hij had zijn rug blootgesteld aan de folteraars en aan wie de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan, of zijn wangen. Als mij onrecht wordt aangedaan, reageer ik vaak met verzet. Zorg er wel voor dat er weer recht gedaan wordt. Je vecht terug, bijt van je af. Je laat wel even zien wie je de baas is. Sommig subtieler, via manipulatie en ondermijning, verzorgen dat jouw recht gedaan wordt. Maar deze dienstknecht niet. In zijn leven heeft hij te maken met geweld tegen hem. Met mishandeling, met vernedering. En hij ondergaat dit. Hij verdedigt zich niet. Hij slaat niet terug. Hij heeft te maken met ellende, maar wordt niet boos of teleurgesteld. En hij blijft vertrouwen op God, ondanks zijn omstandigheden. Door anders om te gaan met onrecht in ons leven, laten we zien waar onze zekerheid ligt. Ligt onze zekerheid in onze identiteit, in wie we zijn als kind van God? Dan kunnen we beter omgaan met onrecht in ons leven. Niet dat dit dan makkelijk wordt, maar we kunnen meer vanuit liefde en vergeving reageren. En de gevolg is dat er minder boosheid is, minder wraak, minder manipulatie. Wel meer vergeving en liefde voor elkaar. Deze kenmerken geven uiting van de houding die deze dienstknecht had. Een houding die niet gericht is op zichzelf. Niet op zijn eigen belang. Hij is juist gericht op de ander. Op wat de ander belangrijk vindt. Hij wil het beste voor de ander. En samenvattend spreekt heel het stuk over gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid aan God zijn Vader. God de Heer. En zo hebben we afgelopen weken al heel wat kenmerken gehoord over deze dienstknecht. Hij bracht recht, terwijl hij dat niet verdiende. Hij was gericht op de ander, niet op zichzelf. En hij was gehoorzaam ten koste van zichzelf. Zou je zelf ook niet zo willen zijn, gericht op de ander, om te luisteren? Wat mij betreft gaat dat nog wel, maar de rest, kunnen wij dat wel? En telkens weer, bij het lezen van dit stuk in Jesaja, had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Fijn dat je gehoorzaam wilt zijn. Wat kan je er nou mee bereiken? Voor mij leek het zo nutteloos. Want door te gehoorzamen loop je een behoorlijk risico. Je vertrouwen kan beschadigd worden. Je kan iets moeten doen wat je helemaal niet wilt. Het kost iets van jezelf. En brengt misschien niet eens wat op voor je. Dus waarom zou je dan gehoorzamen? Toen ben ik eens gaan kijken, wat is nou echt gehoorzaamheid? Het roept mij vooral een beeld op van braaf en van saai. Of een keurslijf zelfs, of een dwang. Niet altijd positief. En misschien komt dat door de reden waarom je gehoorzaam bent. Je kan gehoorzaam zijn uit angst. Je krijgt straf als ik niet gehoorzaam ben. Je kan gehoorzaam zijn uit gemak. Ik krijg geen gezeur als ik gehoorzaam ben. Of gehoorzaam zijn uit winst. Ik krijg een beloning als ik gehoorzaam ben. Maar er is ook nog een andere reden om gehoorzaam te zijn. Daar komen we zo nog even op. En gehoorzaamheid betekent een situatie dat de persoon bereid is om te doen wat er van hem of haar gevraagd wordt. Dus gehoorzaamheid is een keuze die je maakt om te doen wat de ander van je vraagt. Het is een keus die je zelf kan maken. Ook als het gehoorzaamheid is in ietsjes wat je helemaal niet zo fijn vindt. In gehoorzaamheid heb je dus het belang van de ander voor ogen. Niet het belang van jezelf. En ik kwam eigenlijk tot een stelling, hij staat er al. Dat gehoorzaamheid een keuze is. Dat een keuze is om te voldoen aan de verwachtingen van de ander. En gehoorzaamheid gebaseerd op liefde voor de ander zal tot zegen zijn. Geldt dit nou altijd? Deze dienstknecht in Jesaja was dus gehoorzaam, omdat hij belang van de ander voor ogen had. Hij was gehoorzaam uit liefde voor de ander. Voor het land Juda, maar ook voor Israël, voor de hele wereld, maar ook voor jou en mij persoonlijk. En hij was gehoorzaam omdat hij wist wie hij was. Zijn identiteit lag vast in hoe zijn vader hem zag. Hij was de zoon van de vader en niets kon dat veranderen. Daar lag zijn kracht, zijn zekerheid en zijn basis van wie hij was. Hij wist zich geliefd en hij had mateloos veel liefde voor zijn vader, maar ook voor jou en mij. En daardoor kon hij zo gehoorzaam zijn en zich geven voor de ander, voor ons. Maar wie zijn wij dan? Wij zijn net als deze dienstknecht, zonen en dochters van de vader. Niets kan dat veranderen. Daar ligt jouw kracht, jouw zekerheid en jouw basis. Maar vaak voelen wij dat helemaal niet zo. Ik in ieder geval niet. En zoeken we onze zekerheid, onze identiteit in hoe mensen over ons praten. Of hoe we ons vergelijken met de ander. Of in de dingen die wij doen, zoals onze taken, ons werk of onze hobby's. Of in wat we hebben. Ons gezin, onze vrienden, geld of bezittingen. En daardoor kan je ook verwachtingen hebben die gebaseerd zijn op bevestiging van deze zekerheden. En dat kan weer tegenvallen natuurlijk. En verwachtingen die wij hebben kunnen dan gebaseerd zijn op verkeerde motieven, op eigen belang en op korte termijn bevrediging. Dus als we zo gehoorzaam willen zijn zoals deze dienstknecht deed, is het eerst van belang dat we onze zekerheid in onze identiteit hebben. In de zekerheid en volledige overtuiging dat we een kind van God zijn. Een geliefd en gewenst kind van de koning. Daarvanuit is het mogelijk om gehoorzaam te zijn aan God. Omdat we overtuigd zijn in ons verstand en gevoel dat Hij ons lief heeft. Daarvanuit kan je gericht zijn op de ander. Omdat jouw verwachtingen dan ook anders zijn. Want je behoeften worden al vervuld. Je bent al geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd. Onze verwachtingen worden dan dat ik belangrijk vind dat het goed gaat met de ander. Dat de behoeften van de ander vervuld worden, de ander blij wordt en tevreden is. Geldt dat zo? Gaat het toch zomaar niet? We zijn toch mensen? Ik heb toch ook verwachtingen, wensen en behoeften? Beetje de hele dag gehoorzaam zijn. Gericht zijn op de ander. Dat houdt toch geen mens vol? Zelfs niet als ik weet dat ik kind van God ben. En gehoorzaamheid heeft toch wel een grens? Hoe gehoorzaam moet je zijn bij misbruik of geweld tegen je? En ik denk dat dit vanuit menselijk oogpunt goede bezwaren zijn. En dat het ons ook niet lukt om volkomen gehoorzaam te zijn. Maar ik geloof wel dat de vrucht van de geest ons zal helpen hier op een goede manier mee om te gaan. En telkens wil hij ons bevestigen in wie we zijn. Wil ons overtuigen van Gods liefde voor ons. En dan kan je vanuit gehoorzaamheid Gods liefde voor de ander laten zien. Maar ik denk wel dat we zo realistisch moeten zijn dat er grenzen zijn aan wat we accepteren en aankunnen, maar dat dit per persoon weer verschillend kan zijn. Gehoorzaamheid vind ik best lastig. En deze dienstknecht was wel gehoorzaam, wat hem alles kostte. Kostte zijn imago, zijn status en zijn leven. En hij gaf het allemaal op uit gehoorzaamheid. Hij bleef gehoorzaam. Maar aan wie bleef hij gehoorzaam? Hij bleef gehoorzaam aan zijn vader, aan God. En hij kon dit doen omdat hij echt overtuigd was van de volledige acceptatie en liefde van zijn vader. En hij wist ook wat het uiteindelijke effect zou zijn van zijn gehoorzaamheid. Het effect zou zijn dat de redding van de mens en herstel van onze relatie met God er zou zijn. Het was niet zijn belang om gehoorzaam te zijn, juist het belang voor de ander, voor ons. En voor ons kan het best lastig zijn om gehoorzaam te zijn. We leven in een wereld met beschadigingen, met verkeerde motivaties, met gebrek aan liefde. En we weten ook niet altijd wat het resultaat zal zijn van onze gehoorzaamheid. Maar toch geloof ik dat deze dienstknecht tot voorbeeld mag zijn voor ons. Door ons te verdiepen in onze relatie met God kunnen we ontdekken hoe God over ons denkt. En door te vertrouwen op de geest die in ons leeft, mogen we leren om lief te hebben, om gehoorzaam te zijn en de ander belangrijk te vinden. Het gaat niet vanzelf. Maar als we ons openstellen voor iemand anders, leren we de ander kennen. Als we luisteren naar wat de ander zegt, begrijpen we hoe iemand denkt. Als we tijd besteden aan iemand, zien we zijn gewoonten en zijn karakter. En zo ook in onze relatie met God. En daardoor mogen we ook verwachten dat Hij ons zal helpen om gehoorzaam te zijn aan de ander en aan God. Telkens zie je in de Bijbel hoe de mens reageert. Vertrouwen op eigen kracht. Egoïstisch. Ongehoorzaam. Zijn eigen koers bepalend. En we willen dat er recht gedaan wordt. Dat er vergelding is, een straf en wraak genomen wordt. We willen dat er sterke leiders staan, waar we achteraan kunnen lopen en die ons vertellen wat we moeten doen. We willen dat er naar ons geluisterd wordt, dat we gezien worden. En het eerste deel van vandaag, waar protest aanwezig was, werd dit ook telkens weer gevraagd. Aandacht voor een nood. Vergelding van het onrecht wat hun was aangedaan. Sterke leiders om te bevrijden en wraak te nemen. En daar staat telkens weer Gods reactie tegenover. Vaak totaal tegengesteld aan de manier zoals wij zouden reageren. Hij heeft juist aandacht voor de ander. Door zijn spreken, door het moedigen en opbeuring. En door te luisteren, want wat heeft de ander nodig? En ook al lijkt dit zwak en nutteloos, toch zie je dat uiteindelijk Gods reactie het juiste effect heeft en de vicieuze cirkel van onrecht doorbroken wordt. En vanuit zwakheid ontstaat kracht. Vanuit liefde ontstaat herstel. En Gods geest werkt dit in ons uit. Wij zijn misschien beperkt, maar de geest die maakt ons sterk hierin. In de voorbereiding telkens zoiets van, waarom zou je nu gehoorzaam zijn? Waarom vergeven en liefhebben als er onrecht wordt aangedaan? Waarom gericht zijn op de ander? Wat levert mij dat op? En op het eerste gezicht lijken voor mij niet zoveel op te leveren. Het kost je wat en soms wel heel veel. En het kan wel lijken alsof het zelfs onterecht is om zo te reageren. Maar toch geloof ik dat God dit voorbeeld niet voor niets heeft gegeven. En zal het mooie effecten hebben, gevolgen hebben in ons leven en in het leven van de ander. En misschien zijn het gevolgen die niet altijd direct zichtbaar zijn, maar wel van zijn vrucht zal hebben in ons leven en van elkaar. En gelukkig hoeven we dit niet uit eigen kracht te doen. God heeft beloofd dat hij ons hierin helpt. Dus wat verwachten wij? Wat verwacht jij? Advent en kerst staan in het teken van verwachtingen. Verwachtingen over gezelligheid, samen zijn, eten, cadeautjes, lichtjes en mooi feest. Maar zijn het ook verwachtingen gericht op de ander? En wat verwachten wij van het kleine babytje dat zo'n 2000 jaar geleden geboren werd? Verwachten we in de eerste plaats iets voor onszelf? Of verwachten we juist iets voor de ander? En God heeft zijn zoon niet naar de aarde laten komen omdat hij dat zo nodig had. God heeft zijn zoon gestuurd om ons iets te geven. Genade en redding. Het geven van iets wat we niet verdienden. Want we kregen verlossing en liefde, waardoor onze relatie met God hersteld werd. Laten wij daarom ook vanuit dat standpunt iets geven aan de ander. Bemoediging voor de ander. Aandacht voor de ander door echt te luisteren. Te vergeven en relaties te herstellen. Maar ook een loslaten van pijn en moeite, omdat hij jou onrecht is aangedaan. Verwachtingen in gehoorzaamheid liggen dus niet in mijn eigen kracht, of wat het mij opbrengt. Het zijn verwachtingen wat God zal uitwerken in de ander door mijn gehoorzaamheid heen. Gehoorzaamheid dus vanuit liefde. En hierdoor mogen en kunnen wij tot zegen zijn voor elkaar. Amen.